Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 45 en daarvan het tweede vers. 45 vers 2. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. En wat er verder volgt uit het tweede van Psalm 45. Schriftlezing voor deze middag is genomen uit de eerste brief van Petrus, het tweede hoofdstuk. We lezen daarvan de eerste 10 versen. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. Daarna zingen wij uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 10 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 118 vers 11 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, omdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt ook gij zelve als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk, die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zijt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.
Thank you.
van u spreekt in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één, heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking van deze middag in een dienst van nabetrachting en dankzegging op het vanmorgen gehouden heilige avondmaal kunnen we opnieuw vinden in het evangelie naar Johannes, het vierde hoofdstuk. Johannes 4 en dan de versen 39 tot en met 42. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Johannes 4 vers 39. En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord der vrouw, die getuigde: hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hen bleef, en hij bleef al daar 2 dagen. En er geloofden er veel meer om zijn woords wil, en zeiden tot de vrouw: wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Voor we tot de verkondiging overgaan, willen we samen eerst de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Almachtige, eeuwige God, barmhartig en genadig, Vader in de Heere Jezus Christus. Wij zoeken uw aangezicht nu we samen zijn gekomen in deze eredienst, deze godsdienstoefening. En voor wij aan de verkondiging van uw woord kunnen gaan beginnen, is het zo nodig dat wij eerst uw aangezicht zoeken. Want dat blijkt toch wel uit uw woord en ook zeker uit het gedeelte dat vanmiddag onze aandacht vraagt. Dat als u uw hulp aan het werk ontzegt, dat het alles te vergeefs is. Dat geldt niet alleen voor de bouwer die een huis bouwt of de wachter die een stad bewaakt, maar het geldt ook voor een prediker die het woord predikt. Of voor een mens die in alle eenvoudigheid een getuigenis van u mag afleggen. Hoe vaak zien we het niet in de schriften, heren, de voorbeelden dat mensen wel het woord hoorden, maar er niet naar hoorden. Die wel de klanken opvingen, maar het niet verstonden. Die zich hoogstens verbaasd hebben, maar wier leven er niet door veranderd en vernieuwd is. En heren, zo zal het ook deze middag ons duidelijk gemaakt worden, dat het niet dankzij de getuigenis van de Samaritaanse vrouw is dat mensen gingen geloven en dat zij tot Christus gingen, maar dat u daarin meekwam. Dat u dat eenvoudige woord van deze Samaritaanse vrouw, dat in alle gebrek met alle onkunde nog omvloerst, in het hart hebt ingedragen en daar dat nieuwe leven bewerkt hebt. Heer, u maakt vaak gebruik van heel geringe middelen. Zoals David die met een enkel steentje die grote reus Goliath velde. Of een eenvoudig slavinnetje dat een getuigenis mocht afleggen tegenover haar heer Naaman. En wat hebt u daar grote dingen in gedaan. En heren, daarom moeten onze ogen op u geslagen zijn. Niet op de prediker. Niet op welke prediker dan ook. Niet op Paulus, niet op Apollos of op Kefas. Of de namen die vandaag op geld doen in onze gereformeerde gezindten. Maar dat we uw stem begeren te horen. Door een eenvoudig maar eerlijk getuigenis. En heren, dan zijn we bijeengekomen in een dienst van nabetrachting, zoals dat heet, op het vanmorgen gehouden heilige avondmaal. Waarin we niet alleen terugdenken en terugkijken, maar waarin we toch ook weer vooruit moeten zien. En waarin we de dingen op een rij moeten zetten vanuit uw woord in strenge gebondenheid aan dat woord. Wat u tot ons te zeggen hebt, wat het u goed gedacht heeft om deze middag hier in de Ebenezerkerk in Barendrecht te doen verkondigen. En wilt u daar dan, heren, ook gebruik van maken? En geven dat wij heel persoonlijk naar dat woord zouden mogen luisteren. Nu we het weer gehoord hebben. Nu we het weer gezien hebben. Wellicht vanuit onze bank. Of vanuit het thuis. Of waar wij ook zijn. Maar dan komt het er toch op aan, heren, dat dat woord dat niet alleen hoorbaar werd verkondigd, maar ook zichtbaar tot ons kwam, door ons geloofd zou mogen worden. Voor het eerst. En dat u zelf, heren, daarin mee zou willen komen. En het zwaard van de wet zou willen hanteren. En dan daar beginnen waar u ook in Samaria begon. Als profeet de verborgen wil van God aan ons bekendmaken. Ons onze ellendigheid recht en grondig doen kennen. Opdat ook wij net als die Samaritaanse kunnen getuigen. Komt en ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Maar heren, dat er dan ook een verlossingsbekommernis in ons hart zou mogen ontstaan. Vanuit onze belijdenis wordt het verwoord als de vraag naar dat middel. Dat ons genade schenkt en ons de straf doet ontgaan. Heren, wilt u die bekommerdheid in onze harten werken? Zodat we gaan zoeken en niet meer zullen kunnen rusten voordat we het uit uw mond hebben gehoord, zoals de Samaritanen ons dat leren. We hebben het zelf van hem gehoord. En wij weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Maak ons dan maar alstublieft zo, heren. Wereld, in de meest donkere zin van het woord. De wereld die in het boze ligt. De wereld die verbrand moet worden. De wereld die verdoemelijk is voor u. Maar die het voorwerp is van uw opzoekende zondaarsliefde. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat zoveel kracht bevat, dat bloed dat dit lam heeft vergoten. Dat het genoegzaam is tot een volkomen verzoening van de zonde van de gehele wereld. Wat mag dat tot bemoediging zijn van een arme zondaar of zondares hier in de kerk of thuis. Die in het binnenste niet anders dan zonden gewaar wordt. En die het in de uitleving zo vaak moet erkennen. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar om dan bepaald te worden bij die zaligmaker der wereld. Om daarin ook geoefend te worden. Als we dat bij aanvang mochten leren kennen, Heer. Als we iets mochten leren zien van dat bloed dat reinigt van alle zonden. Hoe nodig is het om verder gefundeerd te worden. Om op te wassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Heren, wilt u dat werk dat u begonnen bent en dat zo eigen is aan iets dat wij leven noemen, dat dat groeien mag, dat dat bloeien mag, dat dat ook vruchten zal mogen gaan vertonen. Wilt u dan doorwerken, heren, en doorbreken? En geef zo dat dat werk in de diepte maar mag worden gevonden, opdat het ook opwaarts mag gaan groeien. En dat tot eer van uw naam. Vruchten van bekeringen van geloof. En dat dat ook wervend mag zijn voor onze medezondaren op reis naar de eeuwigheid. Heren, zo bidden wij u of dat het zo'n goede uren van nabetrachting en dankzegging mag zijn. Dat u zelf op deze plaats bent, dat we het zelf uit uw mond mogen horen nadat u weet dat wij nodig hebben. En Heren, laat zo'n getuigenis overal waar uw woord wordt verkondigd ook mogen worden bevonden, ervaren. Dat u in uw woord spreekt, ja dat u in uw woord nabij bent, in het gewaad van dat woord. En dat door de kracht van uw geest dat woord toegepast wordt, zodat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Zegent u daartoe de prediking, vanaf de kansels, maar ook in de huisgemeenten, de zendingsvelden, de evangelisatieposten, onder uw bondsvolk Israël, maar ook van de ondergrondse kerk die soms in de duisternis met slechts enkele mensen bijeen kan komen. Heren, wilt u dat woord in alle eenvoudigheid gesproken toch zegenen, zoals u dat al door de eeuwen hebt gedaan. Wilt u gedenken, Heren, aan deze wereld waarin wij leven, waar zoveel moeite en verdriet te zien is, waar zoveel rouw en gemis en eenzaamheid is, zoveel zorgen, zoveel oorlog, zoveel bloedvergieten. Gedenkt u, Heren, aan al die mensen die lijden, maar die niet weten waarom ze lijden, omdat ze onbekend zijn met de zondeval. Heren, geef toch dat de heidenen mogen weten dat ze mensen zijn, gevallen Adams kinderen, opdat er zo ook vanuit de nood en ook vanuit de dood tot u geroepen mag worden, de zaligmaker der wereld. We bidden u voor de overheden, plaatselijk, provinciaal, landelijk, ook in Europees verband. We mogen u danken, Heren, dat de staatkundig gereformeerde partij de zetel mocht behouden. En dat u zo een christelijk geluid nog wilt doen laten horen, ook in, bij het Europese Hof. Wilt u, Heren, geven dat dat ook gezegend mag worden, dat hij die u daar gesteld hebt ook de gelegenheid en de vrijmoedigheid mag ontvangen om ook in Europees verband te doen horen wat tot de vrede van Europa dient. Heren, we bidden u, wilt u zo in uw gunst op ons neerzien? Wilt u ons in dit uur bewaren, ook voor de boze en voor de zonde, voor ongeloof, voor afleidende gedachten? Wat zijn er toch een krachten en een machten op de benen om de loop van uw woord in de weg te staan? Sta het ze niet toe, Heren, dat ze ons niet hinderen in het spreken en ook niet hinderen in het luisteren, maar wilt u de boze binden en geef dat uw woord zoveel kracht mag doen in ons leven, dat het voor het eerst of opnieuw bekerend en versterkend en geloofschenkend mag werken. Hoor onze gebeden dan, Heren, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 22, de versen 13, 14 en 15. Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schare, en wat ik u beloofde in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het 14e, eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. En het 15e, wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heren. 13, 14 en 15 van Psalm 22. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Dat is het vijfde van Psalm 86, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, iets wat leeft, dat groeit. Dat zien we in de natuur, in de schepping. Als er leven is, dan groeit dat. Dan bloeit dat, dan geurt dat. Het is levend. Het draagt vruchten, dat zie je bij kunstplanten en kunstbloemen natuurlijk niet. Dat kan er aan de buitenkant heel mooi uitzien met de prachtigste kleuren. Maar het leven ontbreekt. Het is nagemaakt en dat is dan ook mensenwerk. Maar wat leeft, dat is het werk van de schepper. En iets dat leeft, dat herken je aan het opgroeien, maar ook wel eens aan het verdorren. Aan het kwijnen. Aan het dorsten. Aan het opgroeien. En aan al die dingen meer die het leven kenmerkt. De vruchtbaarheid. Nou, dat is iets wat ook in het geestelijke leven gezien wordt. Waar geestelijk leven, daar er zit groei in, dat begint heel klein. Maar het wast op. Het groeit op. Je ziet het leven. Je ziet het kwijnen. Hongeren en dorsten. Maar ook toenemen. Vrucht dragen. We hebben het gelezen in die eerste brief van de apostel Petrus. In het tweede hoofdstuk waar we van samen kunnen vatten dat er groei is door de ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Door te ervaren wie Hij is. Door uit zijn mond te horen wat tot onze vrede dient. Daarin wordt groei geboren. Door Hem te geloven. Te beleven wie Hij is voor een arm en verloren zondaar. Een opwas in die kennis, een groei. Van klein naar groot. Van zwak naar sterk. En we zien dat ook bij deze geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, de laatste preek over deze ontmoeting tussen de Heer Jezus en die Samaritaanse, vanuit die versen die we gelezen hebben. Waarbij we als kerntekst dat 39e vers lezen. En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem. We letten ten eerste op het beginnend geloof. Dat is vers 39 en het eerste gedeelte van vers 40. Velen der Samaritanen uit de stad geloofden in hem om het woord der vrouw die getuigde. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, dan begint ook dat tweede, dat meer bevestigde geloof, dat hij bij hen bleef 2 dagen. En er geloofden er veel meer om zijn woords wil en zeiden tot de vrouw, we geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Velen der Samaritanen geloofden in hem. Het beginnend geloof en het bevestigd geloof. De Samaritaanse vrouwgemeente die is weggegaan bij de Jacobsbron. Dat gebeurde op het moment dat de discipelen terugkeerden met de boodschappen. Vlak nadat de Heer Jezus zichzelf aan haar had geopenbaard. Ik ben het die met u spreek. Kwamen de discipelen. En de gemeenschap tussen haar en Christus werd op deze wijze toch verbroken. Zij ging naar de stad terug. En in die tussentijd ontstond er dat onderwijs, dat gesprek tussen de Heer Jezus en zijn discipelen, waar we vanochtend bij stil hebben gestaan, en waar ik een aantal elementen van heb benadrukt, maar ook veel heb moeten laten liggen. Maar ondertussen, terwijl de Heer Jezus met zijn discipelen gesproken heeft, in die versen 31 tot en met 38 gebeurt datgene wat we in vers 39 tot en met 42 lezen. De vrouw is in Sichar aangekomen. En daar kan ze haar mond niet houden. Omdat het zo is wat wij willen zeggen. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Of zoals de Heer Jezus het zelf ergens zegt, als deze zouden zwijgen, dan zouden de stenen gaan spreken. En zo is het ook hier. Het hart van die vrouw is vol. Vol van hem die haar gezegd heeft alles wat zij gedaan heeft. En nu nodigt ze haar medestadsbewoners tot deze man. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. En als die vrouw dan zo heel eenvoudig dat hele korte getuigenis gegeven heeft, dan lezen we in vers 39, en velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord der vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Ze geloven. En op grond waarvan? Om dat getuigenis dat deze vrouw gezegd heeft. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Spreekt ze zo overtuigend? Is ze zo welbespraakt? Kan ze zich zo goed verwoorden dat ze die mensen overtuigt? Nee, wij weten allemaal natuurlijk wel, gemeente, dat dat het geheim niet is. Dat het geloof hier werkzaam wordt. Het zit niet in de woorden van die vrouw, maar het zit in het werk van God. Omdat hij erin meekomt. Hij spreekt door dat woord van deze vrouw. En hij draagt het in het hart en hij verwekt daar het geloof in dat woord van die vrouw. Hij zendt zijn geest uit. En hij werkt dat nieuwe leven in hun hart. Dat is geen mensenwerk geweest. Als God het niet gedaan had, dan was er niemand geweest die haar geloofd had. Dan hadden ze wellicht niet eens naar haar geluisterd. Dan hadden ze in het ongunstigste geval met haar gespot. Of in het meer gunstige geval zich verbaasd, zich verwonderd. Maar er was niemand geweest die geloofd had. En er was niemand geweest die gegaan was. Dan was het net zo gegaan als toen die herders in Lucas 2 in dat ontwakende Bethlehem getuigden van dat kind in de kribbe. En van de engelenzang in de velden van Efrata. En ze hebben zich verwonderd, zo staat er. Maar er was niemand die zei, en ik ga ook eens kijken daar in die stal. Ze bleven wie ze waren. En gemeente, om daar even de vinger bij te leggen, omdat dat toch een stuk realiteit is, zo gaat het nogal eens. Kijk, er staat hier natuurlijk ook niet voor niks velen uit de Samaritanen. Dat wil dus zeggen, niet allemaal geloofden het getuigenis van de vrouw. Dat er velen waren die dat geloofden, dat is eigenlijk een wonder. Dat er ook waren die het niet geloofden, dat is lettend op ons ongelovige bestaan en op ons dode hart. Dat is eigenlijk geen wonder. Dat het getuigenis wel klinkt en dat op allerlei manieren het woord van God onze oren bereikt, maar dat het niks uitwerkt. Dat er wel mensen zijn in onze omgeving, in ons gezin of in de gemeente, die vanuit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed die ze zelf mochten beleven, van hem roemen, maar dat er een gesloten hart is en dat er een gesloten oor is. Dat we het niet horen, niet gehoor geven, dat er geen verandering komt, dat er geen vernieuwing plaatsvindt. En dan komt direct al de toepasselijke vraag naar ons als gemeente, hier of thuis of waar wij ook zijn. Over wie gaat dit nu, als dat zo vanuit de schriften zoals een vraag naar ons wordt gesteld? God sprak wel, maar ze merkten er niet op. En dat evangeliezaad wel gezaaid is, maar dat er toch altijd weer die vogels waren. Die dat goede zaad hebben weggepikt, dat zaad der wedergeboorte. En dat er niks van overbleef. Over wie van ons gaat dat, jong of oud? Ondanks al de woorden van waarschuwing, die ons soms zo indringend aan het hart zijn gelegd, ondanks de nodiging, kom en zie. Geen gehoor. Dan staat er, gemeente, toch ook een ernstig woord in de schrift. De Hebreeënbrief. Dat we, als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven, dat er een wee over ons wordt uitgesproken, dat deze dingen ook tegen ons moeten getuigen. Als er geen verandering, als er geen opmerking is geweest. Nou, gemeente, zo zou het ook gegaan zijn als het alleen het getuigenis van die vrouw was geweest. Als het alleen haar woorden waren geweest, dan was er inderdaad niemand daar in Samaria die geloofd had. Dan was het daar allemaal hetzelfde gebleven. Maar hier komt God erin mee. En de Heilige Geest geeft aan dat eenvoudige getuigenis van deze vrouw kracht. En dan moeten we ons nu niet direct gaan verschuilen van, ja, nou ja, goed, dan moet ik het ook maar afwachten totdat God er getuigenis aan geeft. Dat zou een hele verkeerde conclusie zijn. Maar juist omdat we afhankelijk zijn van God, daarom moet het gebed in ons hart geboren worden. Och, schond gij ons de hulp van uw geest, want anders komt het er niet van dat ik dat woord ga geloven, wat mij gepredikt wordt, waarvan ik anderen hoor getuigen. Velen der Samaritanen geloofden in hem. Maar wat was dat dan voor geloof bij deze Samaritanen? Was dat allemaal waar zaligmakend geloof? Nou, allereerst al, er staat dus inderdaad velen, niet allemaal, maar er zal ook wel daar gebeurd zijn wat de Heer Jezus bijvoorbeeld in de gelijkenis van Matteüs 13 vertelt. Dat goede zaad van dat getuigenis gestrooid werd, maar dat er ook zaad viel op de steenachtige plaats, waar het wel heel even een bepaald soort geloof verwekte, het zogenaamde tijdgeloof, maar dat na verloop van tijd door de beproeving of door de vervolging of door wat het ook was weer verschroeide en weer verdween voor een tijd. Geloofd. En al die andere soorten van ongeloof. Dat het niet verder ging dan de oren of dan het geweten. Maar er is toch ook reden, gemeente, om aan te nemen dat er ook bij die velen waren die dat waarachtige geloof hebben mogen leren ontvangen. Dat geloof eraan de zaligheid is verbonden. En natuurlijk, dat was een heel klein, ik bedoel een heel onvolkomen geloof. Het was een beginnend geloof. Het was een heel onkundig geloof. Het was met allerlei onkunde beneveld. Het was zwak. Er ontbrak nog zoveel aan, want wat had die vrouw nou eigenlijk verteld? Eigenlijk maar een heel klein element van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Dat zal dan misschien een samenvatting geweest zijn van wat ze in wat uitgebreidere vorm heeft verteld. Maar het ging alleen over die profeet. Die haar gezegd had alles wat zij gedaan had. Een heel eenvoudig, eerlijk getuigenis, maar heel gebrekkig. Maar gemeente, is het toch niet vaak zo in het Koninkrijk van God dat de Heere geringe middelen gebruikt om iets heel groots te doen? Jongens en meisjes, jullie kunnen ook vast wel voorbeelden bedenken dat de Heere hele kleine dingen gebruikt om grote dingen te bewerken. Denk bijvoorbeeld alleen al aan Simson, die met een ezelskaak 1000 Filistijnen versloeg. Of aan David, die met een klein steentje die grote reus Goliath doodde. De Heere gebruikt soms zelfs ook een kind. Denk maar aan dat meisje dat ontvoerd was uit Israël en dat bij generaal Naaman terecht kwam. En die zag hoe Melaats haar meester was en die op een eenvoudige manier getuigde van de God van Israël. Met welk een groot gevolg. En gemeente, zo doet God dat in deze geschiedenis ook een eenvoudig getuigenis van een vrouw die eigenlijk nog heel veel niet weet. Wij kijken misschien vaak naar grote namen, mensen van naam, met veel talenten, spreekgaven. Maar dan zijn we vaak zo vleeselijk bezig. Als we het alleen maar van die geloven en als we het alleen maar van die willen aannemen. Wat doen we de Heere en wat doen we vooral het woord tekort? Dan verwachten we het toch van een mens en van zijn talenten en gaven. Terwijl de Heere nou juist die hele eenvoudige getuigenissen, die hele geringe middelen in zijn koninkrijk gebruikt. En dan is het hier dat geringe middel dat die vrouw eigenlijk alleen maar vertelt dat ze een profeet heeft ontmoet. Die haar verteld heeft alles wat zij gedaan heeft. En haar getuigenis, zei ik, was heel eenvoudig. Het was geen heel ingewikkeld theologisch verhaal. Al is daar op zich natuurlijk niks op tegen, want in de brieven, daar komen we inderdaad diepe dingen tegen, theologische diepten, diepten Gods. Maar hier was het een heel eenvoudig getuigenis. De vrouw wist amper wie de Heer Jezus Christus was. Eén klein facet van zijn bediening had ze ervaring mee gekregen en dat vertelde ze. Het was ook ten tweede een heel eerlijk getuigenis. Ze spaarde zichzelf niet. En dat is ook kenmerkend, gemeente, voor een getuigenis dat uit God is. Eenvoudig, maar ook eerlijk. Iemand die op deze manier gaat getuigen, die kan nooit zichzelf verheffen boven een ander. Die kan nooit met een opgeheven vinger een ander beleren. Nee, die zal het doen op de wijze zoals deze Samaritaanse vrouw dat heeft gedaan. En zoals we dat bijvoorbeeld ook vinden bij die hooggeleerde professor Paulus. Aan de voeten van Gamaliel gezeten. En die bijvoorbeeld in de Timotheusbrieven van getuigde. Dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. En dan zegt hij erbij waarvan ik de voornaamste ben. Een eerlijk getuigenis. Maar wel uit de beleving van het hart. Want dat is al inderdaad kenmerkend. Als je maar uit je hart kunt vertellen. Getuigen. Niet van horen zeggen, zo heb ik vorige week ook gezegd. Maar getuigen. Ik heb hem ontmoet. Vanuit de beleving van je ziel. Dat het mag doorklinken, dat je het zelf kennen mag waar je het over hebt. In alle gunning, zoals deze Samaritaanse vrouw. Met mededogen voor haar medestadsgenoten. Kom toch en ziet. Ga nou voor jezelf ook eens ontdekken wie deze mens is. De profeet. De Messias. We treffen het ook gemeente zo ontroerend aan. Bijvoorbeeld in het boek van Bunyan. In de Christinnenreis bedoel ik dan. Waar Christiana een gesprek heeft met haar buurvrouw Barmhartigheid. Mercy, zo heet ze in het Engels. Het type in dat boek van een bekommerde ziel die zich nergens bij durft te scharen, die ook geen persoonlijk woord van de koning heeft ontvangen. Iemand die eigenlijk altijd bestreden blijft, beschroomd, die het zich zomaar niet durft toe te eigenen. Die er vaak buiten blijft staan. Maar die toch begeerig is. En verlangend is. Hongerig en dorstig. En als Christiana dat merkt, dan zegt zij: je mag mee op mijn uitnodiging. En dan horen we in dat woord van Christiana, van die vrouw van Christen, een stuk mededogen. En dat is ook wat Het centrale woord is in de Christinnenreis. Mededogen. Dat wat we bij de Samaritaanse vrouw aantreffen. Medelijden. Mededogen. Bewogenheid. Gunning. Kom en ziet. En zo getuigenis, gemeente, dat wil de Heer dan toch ook gebruiken. En al is het dan inderdaad onvolkomen en al weten die Samaritanen hier nog zo heel weinig. Maar ze gaan en daarin blijkt dat het een waar geloof is geweest. Dat ze niet genoeg hadden aan dat getuigenis van die vrouw, maar dat ze uitgingen. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem. Dat hij bij hen bleef. En hij bleef bij hen 2 dagen. Wat er in die 2 dagen gebeurd is, gemeente, het wordt ons niet verteld. Wat de Heer Jezus gesproken is, het wordt ons niet heel uitgebreid medegedeeld. Maar wij kunnen er toch, als we schrift met schrift verklaren, wel een indruk van hebben. Dat de Heer Jezus ook hier niet anders zal gedaan hebben dan op andere plaatsen. Dat hij het koninkrijk Gods verkondigd heeft. Dat hij gepredikt heeft. Zoals hij ook in Galilea gepredikt heeft. En in Jeruzalem. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Of zoals hij later tegen zijn eigen discipelen zegt. Dat in zijn naam moest worden gepredikt de bekering en de vergeving der zonden. En dat hij vooral, en dat blijkt toch uit vers 42, dat hij vooral zichzelf gepredikt heeft. De Christus, de zaligmaker der wereld. Gemeente, daar had de Samaritaanse vrouw zelf nog geen kennis aan. Toen zij dat getuigenis aan haar mededorpsgenoten verkondigde, toen ging het alleen over de profeet. De mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan had. Hij had met haar gesproken over haar onkunde en over haar verkeerde godsdienst. Hij had haar ontdekt aan haar zonde. Dan ging het vooral om zijn profetische bediening. Dat was de kennis die zij had. En dat was het getuigenis wat die Samaritanen zelf ook eerst geloofden. En daar kwam de Heere ook in mee. Zo begint het toch eigenlijk wel meestal in het leven der genadegemeente. En daar wijst bijvoorbeeld iemand als professor Wisse op in zijn prachtige, nog altijd lezenswaardige boekje, De 3 ambten van Christus. Dat het vaak gaat zoals het hier gegaan is, dat de Heere als profeet ons zegt wat wij gedaan hebben. Professor Wissers schrijft dan zo mooi in zijn boekje dat de Heer Jezus Christus haar de spiegel, en ook deze Samaritanen, de spiegel van de wet heeft voorgehouden. Maar dat het wel een liefdesspiegel is geweest. Hij deed dat niet hard. Er zat bewogenheid in. Hij deed het met zachtheid. Met vriendelijkheid. Maar wel heel eerlijk. Hij deed het als Christus. Zo staat het toch ook in zondag 2. Daar staat niet, als het gaat over waaruit kent gij uw ellende, dat leert ons Mozes in een hoofdsom. Nee, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dat wil zeggen, de liefde klinkt er mee. Dat hij daarin ook zoekt om zalig te maken. Het is niet zijn doel om alleen maar pijn te doen en alleen maar mensen te ontdekken. Nee, als het mes van de wet wordt gehanteerd, zo zegt professor Wisse, dan is het de hand van Christus die dat doet. En dan gaat het net zo diep, totdat zo'n mens die ontdekt wordt aan zijn zonde, behoefte krijgt aan verlossing. Daar gaat het om in de profetische bediening van Christus. Hij snijdt net zo diep en hij ontdekt je net zo lang aan je zonde en alles wat je gedaan hebt, totdat er behoefte komt aan verlossing. Nou, dat was bij aanvang wat die Samaritanen in beginsel hebben leren kennen, wat deze vrouw ook in beginsel heeft leren kennen, maar in die 2 dagen... is het toch ook verder gegaan? Is hij gaan onderwijzen? Hebben ze nader onderwijs ontvangen? Toen heeft hij zich dus geopenbaard, zoals we dat lezen in vers 42... als de Christus. Als de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Die absoluut nodig is voor een gevallen kind van Adam. En dat niet alleen voor gevallen mensen uit het Jodendom, maar ook uit de Samaritanen en, zo heeft de Heer zelfs gezegd, voor de wereld. Hij is de zaligmaker der wereld. En dan weten wij hopelijk, gemeente, met onze confessionele bagage, onze kennis uit de belijdenis, dat dan niet bedoeld wordt dat hij ook heel de wereld zalig maakt, in die zin dat ze hoofd voor hoofd allemaal zalig worden. Maar dat op zulke uitdrukkingen, de zaligmaker der wereld of het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, wordt bedoeld, zoals de Dordtse leerregels zeggen, dat er in dat zaligmakende werk van Christus genoegzame kracht ligt om de zonden van de hele wereld te verzoenen. Al zou de hele wereld aankloppen bij deze zaligmaker, dan is er voor iedereen de zaligheid te verkrijgen. De zaligmaker der wereld. En in die 2 dagen... is de Heilige Geest meegekomen in dat getuigenis, in de verkondiging, in de zelfgetuigenis van Christus. En heeft het aan die Samaritanen duidelijk gemaakt dat zij verlost moesten worden. En ze hebben het geleerd, het leven buiten zichzelf, in Hem alleen te zoeken. Dat er alleen in Hem zaligheid is te vinden. In de Christus, de zaligmaker der wereld. En gemeente, dat is een gefundeerd geloof geworden. Want ze zeggen in vers 42, en dat is dus in tegenstelling, of je kan beter zeggen, gegroeid uit vers 39. En daar begon het in beginsel met vele der Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord der vrouw die getuigde. Maar in die twee dagen is er groei gekomen. En staat er, wij geloven niet meer om uw zeggenswil, want wij zelf hebben hem gehoord. En zo zien we, gemeente, dat het geloof, het waarachtige geloof, waaraan de zaligheid is verbonden, is dat rust niet op het getuigenis van een mens. Al kan de Heere wel mensen gebruiken, maar het waarachtige geloof, dat is gegrond op het onfeilbare woord van God. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord en daarmee krijgt het geloof een grondslag. Een fundament. En daarmee wordt dat aanvankelijke, dat beginnende geloof ook meer bevestigd. En dat zien we dan ook in de tweede gedachte. Een meer bevestigd geloof. In het tweede gedeelte van dus vers 40. Dat de Heer Jezus in die twee dagen, dat wat aanvankelijk was, dat wat in beginsel was, vanuit zijn profetische bediening steeds verder gaat versterken en gaat bevestigen. Het blijft dus niet bij datgene wat die vrouw had getuigd en beleefd over de profetische bediening van Christus. Maar hij gaat nu zichzelf als de Christus openbaren in zijn drievoudige ambt. En daar kan ik natuurlijk onmogelijk alles van zeggen. Daar zou u echt dat boekje van professor Wisse, dat zal best nog ergens te verkrijgen zijn, zou u erbij moeten nemen. En Wisse die maakt op een hele bijbelse wijze duidelijk wat de Heer Jezus Christus als profeet doet in de stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. En ook als priester in diezelfde drie stukken en ook als koning. Maar waar hierop gewezen wordt, dat is dat de Heer Jezus zelf gaat spreken. Niet alleen maar het getuigenis van die vrouw, maar hij spreekt zelf. Wij kunnen gemeente niet zalig worden op het getuigenis van een ander. We moeten geen bekeerling zijn van wie dan ook. Eén is uw meester. Er zijn helaas, gemeente, nogal wat mensen die hun geloof aangepraat krijgen. Door een ander. Door een moeder. Door een vriend. Door een dominee of door wie dan ook. Die zich hebben laten overreden door mensen. Die ze hebben gelaten overreden en overtuigen door andere zondaren. Maar zo'n bekering houdt geen stand, gemeente. Want we kunnen het niet doen met het getuigenis van een ander. Nogmaals, de Heer kan het wel gebruiken. Maar het moet ons brengen bij het onfeilbare woord van de levende God. We moeten het uit zijn mond horen. Dat wil zeggen dat het woord van God, wat we horen prediken, wat we kunnen lezen in de Bijbel, dat dat woord met de kracht van de Heilige Geest gepaard gaat en in onze harten geplaatst wordt. Dan zie je dat er verdieping plaatsvindt. Dan zie je dat er versterking is. Dan komt er een fundament. Dan blijft het niet alleen bij die profetische bediening uit zondag 2 en volgend. Maar dan komt er ook meer plaats voor de priesterlijke bediening. Daar is de Heer Jezus ook over gaan spreken. Natuurlijk is hij ook als profeet aan het onderwijzen geweest. Als onze hoogste profeet de verborgen raad en wil van God bekendgemaakt ook aan die Samaritanen. Maar hij is ook over dat bloed gaan spreken. Want het ging inderdaad over zalig maken. Hoe een mens verlost kan worden van het grootste kwaad. En hoe hij gebracht kan worden tot het hoogste goed. Professor Wisse zegt in zijn boekje zo heel mooi, als de Heer Jezus Christus als priester in de ellende gaat werken, dan verwekt hij een verlossingsbekommernis. Misschien een beetje een ouderwets woord, gemeente, maar ik hoop dat u begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Een bekommernis om verlost te worden. Zoals we dat ook vinden in zondag 5. Is er nog een middel waardoor ik die straf kan ontgaan, waardoor ik wederom tot genade kan komen? Daar hoor je een mens die bekommerd is vanwege de zonde, maar bekommerd is ook om verlossing. Hoe kan ik verlost worden? Geef mij Jezus, of ik sterf. Iets van die geest, iets van die overtuiging heeft daar in die 2 dagen zijn werk gedaan bij die Samaritanen, die wel geloofden, maar die nog moesten worden verstevigd en verdiept en bevestigd. Die moesten groeien in dat geloof. Een opwas in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En dan komt de Heilige Geest, gemeente, in het aanbod van die genade, in de verkondiging van de vergeving der zonde, in de prediking van het bloed van de gekruisigde, komt daarin mee. En hij zorgt ervoor dat je ervoor ingewonnen wordt. En dan kunnen er momenten zijn, gemeente, dat je ogen opengaan. Dat wat blind is, dat gaat zien. Dat wat dood is, dat gaat leven. En dat de Heilige Geest je doet ervaren de kracht van dat bloed. En dat je, zo zegt professor Wisse, je handen op dat moment niet meer van Christus kunt afhouden. Dat je niet meer bij hem durft weg te blijven. Dat hij zo krachtig aan je ziel vanuit het woord wordt voorgesteld en uitgestald. Dat er zoveel aantrekkingskracht van hem uitgaat dat je je hand op hem moet leggen. Dat je niet meer niet kunt geloven. Want gemeente, als Christus gaat spreken, zoals hij daar gesproken heeft bij de Samaritanen, dan komt er meer zekerheid op. Dan is er meer bevestiging. Want dan hoor je die Samaritanen het zeggen. Wij weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. We kunnen zelfs soms de meest bekommerde mensen toch momenten hebben dat ze eens even overal boven worden uitgetild. Zoals ook bijvoorbeeld die buurvrouw Barmhartigheid in de Christinnenreis. Als ze dan uit de stad Verderf is uitgegaan en ze komt uiteindelijk dan ook samen met die andere pelgrims bij de enge poort, dan klopt zij aan, maar er is geen gehoor, ze moet buiten blijven, ze valt flauw, maar dan richt die poortwachter haar op en hij brengt haar binnen. Dan krijgt zij een gesprek met die poortwachter. En dan zegt die poortwachter, die Christus is, dat hoor je aan het woord wat hij zegt, dochter, uw zonden zijn u vergeven. En dan zegt buurvrouw Barmhartigheid ongeveer hetzelfde wat deze Samaritanen ook tegen de vrouw zeggen. We hebben het nu zelf uit zijn mond gehoord. Wij weten dat deze waarlijk is de Christus. En dan kan het zover zelfs komen, gemeente, dat zo'n bekommerde ziel, zo'n aangevochten hart, het met McShane mee gaat zeggen. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dan mag het geloof inderdaad mijnen, want dat is toch het kenmerk van het geloof. Dat gebruikt bezittelijke voornaamwoorden, zo zegt Luther. Tolle meum, tolle deum, haal het mijn eruit en je haalt God eruit en hou je geen God over. Het waarachtig geloof zegt, mijn Heere en mijn God. En ik weet, dat wordt aangevochten, dat wordt bestreden, dat zal niet vastgehouden kunnen worden, maar op het moment dat het geloof gelooft, dat de Heer het geloof in de beoefening geeft, dan kan het niet anders. Maar dan zeg je het misschien met andere woorden. Wij weten dat deze waarlijk is de Christus. Ik heb het nu zelf gehoord, want gemeente, als God in Christus spreekt, Zoals hij dat bij de Samaritanen deed, zo heeft hij het ook in de synagoge van Capernaum gedaan bijvoorbeeld. Hij sprak als machthebbende. Onwederstandelijk en krachtdadig. Dat gaat echt niet buiten een mens om. Dat weet je, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om u met willen is arm geworden, daar hij rijk was. Ik weet, mijn verlosser leeft. En gemeente, hoe staat het nu met u en met jou? En hoe is het met mij? Zo is ook de persoonlijke vraag voor mijzelf. Mogen wij dit nu kennen? Het is een dienst van nabetrachting waarin wij terugzien op het avondmaal dat toch bedoeld is tot versterking van het geloof. Dat toch bedoeld is tot nader onderwijs, ook als we wellicht in de bank moesten blijven zitten. Of als we wel aan de tafel hebben gezeten, maar we niks hebben meegekregen, om wat voor reden dan ook. Maar mogen we nou hier iets van kennen? Dat zitten aan de voeten van de Christus, de zaligmaker der wereld. En is er nou iets van dat woord blijven haken in ons hart? Laat het bestreden zijn. Laat het misschien met allerlei onkunde en twijfels omvloers zijn, maar dat we toch iets van de stem van hem hebben gehoord. En dat er misschien wel een kus van zijn mond is ontvangen. Dat er versterking is in het hart, in ons hart en in onze ziel. Of bleef het stil? Omdat het altijd stil is in ons hart, heb je het verschil niet eens opgemerkt misschien. Of als u in het begin zo wel iets van die genade mag kennen, heb je het wel opgemerkt dat het stil is. En dat het leeg is. Maar misschien zat er dan toch nog iets van herkenning, dat hoop ik dan maar, in dat eenvoudige gedichtje wat ik zo even noemde. En wat dan uitgebreider in het kerkblad staat, dat je van het zoeken soms zo moe wordt. Van de zonde moe. Van het zoeken moe. Van je berouw moe. Het zoeken naar God die je niet kent, maar die je toch zo graag kennen zou. Laten we nog eens even gemeente lezen in vers 40. Daar staat: als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hen bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. Dat was nog op het moment dat die mensen nauwelijks iets wisten. Alleen maar op het getuigenis van die vrouw waren uitgegaan. Maar zij baden hem. En hier blijkt, gemeente, wat ook uit alle bladzijden van de schrift blijkt, dat de Heere geen bidden laat staan. Zij baden hem, daar zit drang achter. Daar zit nood achter. Daar zit een besef achter. Als u niet blijft, Heere, dan blijft het leeg. Als het blijft zoals het is, als ik weer verder moet naar deze zondag, naar weer een avondmaal aanschouwd te hebben en weer stilte in mijn hart. Als het zo blijft, dan eindigt het straks in een eeuwige buitenste duisternis. Zij baden hem. En mensen die zo bidden, gemeente, die stelt hij niet teleur. Hij heeft nog nooit een bidden laten staan. Als Jacob zegt: ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Dan komt hij er niet bedrogen mee uit. Laat staan, gemeente, als er in uw hart, in jouw hart, iets mag zijn van wat in het hart van de Emmausgangers was. Was ons hart niet brandende in het binnenste van ons? Dat je een betrekking hebt op deze dingen. En dat je ziel ernaar uitziet om hem te horen. Ook die Emmausgangers baden hem. En hij bleef. En zeg het dan maar, gemeente, tegen deze Christus, de zaligmaker der wereld. Ik ben niet beter dan die wereld. En ik ben zo'n halve heiden als de Samaritanen gelijk. Maar Heere, blijf toch bij me. Want als u niet bij me bent, dan ben ik verloren, dan ga ik ook voor eeuwig verloren. Heere, mijn hart brandt zo. En ik kan allemaal niet verklaren. En ik heb er geen woorden voor. Maar tot wie moet ik heen gaan? Ik laat u niet los tenzij dat gij mij zegent. Gemeente, dan mag er toch van Gods wegen vanuit de schriften gezegd worden. Gij die God zoekt in uw zielsverdriet. Houd maar aan. Grijp toch moed, de Heere bleef bij deze Samaritanen, bij die halve heidenen met hun eigenwillige godsdienst. Maar die vanuit hun nood en die vanuit hun behoefte bij hem aanklopt. Hier wordt het weer onderstreept wat de Heer Jezus zelf zegt. Klopt en u zal worden opengedaan. Bid en gij zult ontvangen. Mag dit nou niet tot bemoediging zijn voor een bestreden hart in de kerk of thuis, of waar wij ook deze dienst mee beluisteren. Er is een zaligmaker der wereld. Ik weet, op andere plaatsen wordt het ook anders gezegd, maar hier staat: hij is de zaligmaker der wereld. En als dat nou de beleving is van je hart, de wereld in mij. En als het nou de bekommernis is van je leven, dat je geen rechten hebt, en dat het alles zo genoten is en zo toegesloten, zo bestreden, als er zoveel twijfel is, en als je op jezelf ziet, dan denk je: zou het nou ooit nog goed komen met mij? Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En als de duivel weer aanklopt, dan zwaait de deur zomaar weer wagenwijd open. En als de wereld zijn geluid laat horen, dan laat ik mijn oren daar weer naar hangen. En de zonde, die woont in mij. Ik ellendig mens. Zeg het dan maar met die Samaritanen: Heere, alstublieft, blijf toch bij ons. Waarbij u uw vinger legt bij de psalm die we ook gaan zingen. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, die vindt toch uw gunst oneindig groot. Dat is een pleitgrond, gemeente, voor hele en halve heidenen. Voor mensen die nog zo onkundig zijn, die zo twijfelen, die zo bekommerd zijn. God is een God, gemeente, die door goedheid wordt aangedreven. Het is zijn wil dat mensen zalig worden. Dat is zijn geopenbaarde wil en daarmee moeten wij werken. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Dan is het zijn wil niet dat er enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En dan mag zo'n Samaritaan in Barendrecht, zo'n wereldling, waar u ook vandaan komt, de vinger leggen bij Psalm 86. Heere, neem mijn gebed ter oren. Wil naar mijn smeking horen, merk naar uw goedgunstigheden. Als je dan bidt, gemeente, dan moet je wel geloven dat hij is. En dat hij is een beloner dergenen die hem zoeken. Moet je geen halve gedachten hebben bij de welwillendheid van God. Denk maar slecht over jezelf. Maar gemeente, denk goed van deze God. Het is een God vol met goedgunstigheden. En daarom merkt hij op de stem van gebeden. Laten we het derde vers zingen van Psalm 86. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, zo mag uw naam dank gezegd worden. Voor deze dag die we in uw huis mochten doorbrengen, waarin zichtbaar en hoorbaar het woord van vrije genade mocht worden verkondigd. En dat u mocht worden gepredikt als de Christus, de zaligmaker der wereld. En alles wat wij nu meer zijn dan wereld, Heere, haal dat er alstublieft af. Opdat er altijd plaats mag zijn of weer mag komen voor de zaligmaker der wereld. Voor het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Wil dan uw licht en uw waarheid zenden, Heere, en het woord van de prediking en van het sacrament achtervolgen met uw genade en geest. Dat het mee mag gaan de week. Het leven in. Ons mag sterken en ondersteunen, vooral in de strijd. Geef dat we die strijd mogen kennen, mogen leren kennen. En bewaar ons voor, Heere, dat we nog steeds met de wapens van vijandschap tegen u strijden. En onze eigen ondergang tegemoet gaan. Wilt u met ons zijn, Heer, in alle dingen? Sterk ons in het werk dat weer wacht, in de gezinnen als we dat mogen hebben, in ons maatschappelijke leven, op school, in de studie, de stage. Wees met ons, Heere, in ons ambtelijke leven, in alles wat ook daarin wordt gevraagd. Heere, wilt u zijn met een ieder in alle bijzondere persoonlijke omstandigheden, gedenk de familie. Die nog naar de begraafplaats moet, om daar het lichaam van de oude moeder en oma te begraven, sterk ook hen. Wees ook met Jelmer en Joanne die aanstaande donderdag elkaar het jaarwoord geven. Wees u met hen en de familie, geef ze een goede en een gezegende dag. Wil ons Heer allemaal bewaren voor een onverwachte en onverzoende dood. Wees met ons in alle moeite en zorgen, in het alleen zijn, in de ouderdom, in de ziekte, in de beproevingen. En hoor onze gebeden, Heere. In de vergeving van het zondige dat ons aankleefde, ook tijdens het spreken en tijdens het luisteren. En wees ons nabij. En hoor onze gebeden om Jezus' wil. Amen. Psalm 87, vers 3 en 4 zingen wij tot slot. De Filistijn en God zal ze zelf bevestigen. Ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.